Goedenavond allemaal. Zullen we beginnen met ons aanvangslied te zingen van Psalm 65, vers 1 en 2. Stil voor de Heere God. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde heeft gemaakt en die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat Hij begon. Genade en vrede zij u en jullie van God onze Vader en van onze Heer, Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Door genade alleen, door geloof alleen, thema van de dienst vanavond. Deze zondag voorafgaand aan hervormingsdag, komende dinsdag 31 oktober, 500 jaar zelfs. Nou, dat zal ook waarder niet voorbij zijn gegaan, op verschillende manieren wellicht. Ja. Ik heb in mijn eigen gemeente daar aandacht aan besteed met een dienst rond het verhaal uit Esther 5. En ik vind het fijn dat ook met u, met jou vanavond te delen. Over genade, over geloof gaat het dus. Daar ging het ook bij Maarten Luther om. En zo ook in onze begintekst die zo belangrijk voor de kerkhervormer was. Romeinen 1 vers 17. De rechtvaardige zal leven door geloof. We gaan zingen uit de bundel Hemelhoog en daarvan nummer 298. En dat gaat over genade. Loflied op genade. Heel bekend, denk ik. Genade, zo oneindig groot. En we willen dat in zijn geheel zingen. Hemelhoog 298.
Thank you.
samen om het licht, de leiding van de Heilige Geest. Heer onze God, dank u wel dat we hier, de rust van deze avond, nog weer samen mogen zijn in dit huis van u. Dat we mogen zingen, dat we mogen bidden, zo mogen komen bij u. En dat we ook mogen gaan luisteren naar uw woord. En Heere God, we bidden u om uw geest, dat die erbij zal zijn. Als we dat lezen, als we erover nadenken in de preek. En dat het ja, dan ook echt om ons mag gaan. Niet maar om een oud verhaal van vroeger, ja dat is het ook. Maar een verhaal dat ook weer als nieuw wordt, dat ook ons leven betreft. Onze vreugden, onze zorgen, het fundament waarop we staan mogen. In ons geloof, in ons leven. Heere God, help ons zo. Hier in de kerk, meeluisterend thuis. Maakt u het licht in onze harten, maak het licht in onze levens. Dat bidden wij in Jezus' naam. Amen. Ik lees met u en jou uit het Bijbelboek Esther, Esther 5. En dat is een hoofdstuk, midden eigenlijk uit dat Bijbelboek Esther. Bekend verhaal, denk ik. Er is dan al ook heel veel gebeurd als wij gaan lezen in het vijfde hoofdstuk. Over een koning gaat het, een Persische koning, Ahasveros. En die had een vrouw, een koningin, Vashti. Die wilde die wel eens even showen aan als een rijksgrote. Allemaal niet zo fraai en daar had Vashti geen zin in. Nou, van het een komt het ander. Vashti wordt verbannen. Moet een nieuwe koningin komen. Dat wordt Esther, het Joodse meisje. En dat lijkt allemaal heel mooi, maar dan is er het snode plan van Haman. Haman, de eerste minister, die ook een Jodenhater is. Hater van Mordechai, de oom van Esther. Hater ook van heel dat Joodse volk. Dat uitgeroeid moet worden, zo heeft hij het bedacht. En heeft er toestemming voor gekregen. Maar dan is daar Esther. Esther die, zo gaan we lezen in Esther 5... ja, alles op alles zet. Die naar de koning toe gaat, was streng verboden. Maar kom ik om, dan kom ik om, heeft ze gezegd. En ze, ja, ze waagt het erop. Ze vertrouwt, je zou kunnen zeggen, op genade alleen. Ze doet dat door geloof alleen. Esther 5. Toen de derde dag aangebroken was, hulde Esther zich in een koninklijk gewaad en ging naar de binnenhof van het koninklijk paleis. Daar bleef ze staan, tegenover de troonzaal. In de zaal zat de koning op zijn koninklijke troon tegenover de ingang. Zodra hij koningin Esther in de hof zag staan, voelde hij zoveel genegenheid voor haar, dat hij haar de gouden scepter toestak die hij in zijn hand hield. Esther ging naar voren en raakte het uiteinde van de scepter aan. Toen vroeg de koning haar: wat is er, koningin Esther? Wat is uw wens? Al was het de helft van mijn rijk, het zal u gegeven worden. En Esther antwoordde: als het de koning goeddunkt, laat mij dan vandaag nog samen met Haman, laat u dan vandaag nog samen met Haman bij mij komen en deelnemen aan de feestelijke maaltijd die ik voor hem heb bereid. Daarop gaf de koning bevel om Haman zo snel mogelijk te halen. We zullen doen, zei hij, wat Esther verzoekt. Zo kwamen de koning en Haman om deel te nemen aan de maaltijd die Esther had bereid. Toen de wijn geschonken werd, zei de koning tegen Esther: wat wilt u vragen? Het zal u gegeven worden. Wat is uw wens? Al was het de helft van mijn rijk, uw wens zal vervuld worden. Wat ik wil vragen, wat ik wens, antwoordde Esther: als de koning mij goedgezind is en als de koning genegen is mij te geven wat ik wil vragen en mijn wens te vervullen, laat de koning dan nogmaals met Haman bij mij komen en deelnemen aan een feestmaal dat ik voor hen zal bereiden. Morgen zal ik op de vraag van de koning antwoord geven. Haman verliet het paleis, die dag vrolijk en goed gehumeurd. Maar zodra hij in de koningspoort Mordechai zag, die niet opstond en niet van ontzag voor hem beefde, werd hij woedend. Hij beheerste zich echter en ging naar huis. Daarop liet hij zijn vrienden bij zich komen en Zeres, zijn vrouw. Hij wees hun op zijn geweldige rijkdom, het grote aantal zonen dat hij had en de eervolle positie die de koning hem had gegeven door hem boven alle rijksgroten en hoge functionarissen te plaatsen. En daar komt nog bij, zei Haman, dat koningin Esther een feestmaal heeft bereid, waarvoor ze behalve de koning niemand anders dan mij heeft uitgenodigd. En ook voor morgen ben ik door haar gevraagd, samen met de koning. Maar dit betekent allemaal niets voor mij, zolang ik Mordechai, die Jood, in de koningspoort zie zitten. Zijn vrouw Zeres en al zijn vrienden zeiden toen tegen hem: laat een paal neerzetten van 50 el hoog en zeg morgenochtend tegen de koning dat Mordechai daaraan moet worden gehangen. Dan kun je daarna vrolijk met de koning aan tafel gaan. Dat voorstel beviel Haman en hij liet de paal klaarzetten. Tot zover lezen we vanavond uit het Bijbelboek Esther, het hoofdstuk Esther 5. En het thema: door genade alleen, door geloof alleen. Dat is een thema dat ook in Psalm 33 terugkomt. Daar gaan we uit zingen van Psalm 33, versen 2 en 7. gemeente van Christus. Het heeft iets van een Bijbelse grondlijn die zichtbaar wordt in dat hoofdstuk Esther 5 dat we net met elkaar gelezen hebben. Een Bijbelse grondlijn die Esther, die zich met de woorden kom ik om, helemaal toevertrouwd, ja, dan toch aan genade. Esther. Nee, het was ten stelligste verboden om te doen wat zij deed. Zomaar naar de koning gaan, zomaar jouw zorg bij hem brengen. Daar stond zelfs de doodstraf op. Ja, er was een escape. Dat was dan de gouden scepter die de koning je kon toereiken. En dan mocht je tot hem komen. Maar vertrouw daar maar eens op. Met zo'n willekeurige Oosterse despoot als koning Ahasveros, bij wie je nooit weet hoe zijn pet staat vandaag. Maar Esther gaat. Een Bijbelse grondlijn is het. Een Bijbelse grondlijn van zo'n mens die zich compleet overlevert. Ja, en hoopt op genade. En die dan ook de diepe Bijbelse waarheid mag ervaren. Als je dat doet, nee, dan kom je niet bedrogen uit. Door geloof alleen, door genade alleen. Ben ik dus bij het thema van de preek van vanavond. En dan ben ik ook bij de reden dat ik dit Bijbelverhaal ook vanavond met u, met jou heb gelezen. Door geloof alleen, door genade alleen. Geloof, genade, dat zijn kernwoorden uit de kerkhervorming. Maarten Luther met zijn 95 stellingen. En deze oktobermaand, komende dinsdag, is het 500 jaar geleden. Je leerde het op school vroeger. 31 oktober 1517. En in het leerboek, hè, daar stond al zo'n plaatje. De sjovel geklede monnik Maarten Luther. Die met een flinke hamer, een stevig vel papier, aan de deur van de slotkapel van de Duitse stad Wittenberg timmerde. Zo deed je dat in die tijd. Wij zouden een tweet de wereld insturen. Je zou op Facebook het een en ander gaan neerzetten. Of weet ik wat voor social media gebruiken om de discussie op te zoeken over wat jou dwars zat. En daar ging het, Maarten Luther, om. Een discussie. Niet de nieuwe kerk stichten, ja, daar is het wel van gekomen. De protestantse kerken, hè, mijn kerk, uw kerk, ja, ze zijn ontstaan in de jaren daarna. Luther wilde discussie. Hervorming, vandaag de naam kerkhervorming. Reformatie betekent hetzelfde. Het kan niet zo zijn, zo stelde Luther, dat je Gods liefde moet verdienen door wat jij doet. En in die tijd, nou, je kent het verhaal misschien wel, hè, had je de aflaatbrieven. En die werden uit naam van de paus op grote schaal verkocht. Kan niet zo zijn, zo verdedigde Luther, dat mensen op die manier als het ware de hemel moeten verdienen. Het kan niet zo zijn, zo zei Luther ook, dat mensen opgroeien met een beeld van God, ja, waarbij God dan, ja, eigenlijk een soort wreker is. En je moet bang voor hem zijn, want pas op, hij weet alles van je. Nee, dat is natuurlijk niet best, en je hebt alleen straf en oordeel van hem te verwachten. Het kan niet zo zijn, zo verkondigde Luther. Dat de kern van het evangelie nota bene in de kerk aan de mensen wordt onthouden. Kern van het evangelie die Luther opnieuw ontdekte toen hij de Bijbel las. Onze begintekst vanavond, Romeinen 1 vers 17, dat was bevrijdend voor Luther. De rechtvaardige zal leven door geloof. Ja, want inderdaad, rechtvaardig. Nee, daar is de Bijbel eerlijk in, dat ben ik niet vanuit mezelf. En een leven met God zoals hij dat heeft bedoeld, nu al en later in de grote toekomst van God. Nee, dat lukt mij vaak niet, dat lukt me niet vanuit mezelf, daar schort van alles. Maar nou is juist het evangelie, Hij schenkt het mij. Zo herontdekte Maarten Luther. God geeft het jou cadeau. Hij geeft het cadeau aan ieder mens. En je mag het aanpakken in geloof. De rechtvaardige zal leven. Nee, niet door jouw prestaties, niet door aflaatbrieven, niet door weet ik wat God op andere gedachten zou moeten brengen. Door geloof alleen, door genade alleen. Daar leggen we dus vanavond dat Bijbelse verhaal van Esther naast. De Bijbelse grondlijn, die ook daarin klinkt dat er maar één ding nodig is. Eén ding nodig om bij God te mogen horen. Bijbelse grondlijn, dat het maar op één ding aankomt. Ja, dat het daar ook op aankomt in de verkondiging. Bijbelse grondlijn, uitgebeeld ook hier in Esther 5. Esther, een mens als u, als jij, als ik. Ach nee, het is niet allemaal zo dapper als het in de kinderbijbel en misschien vroeger op de zondagsschool wel eens werd verteld. En de angst en de spanning moeten door haar lijf hebben gegierd. Moet je het hoofdstuk hiervoor maar eens lezen. Esther was bang, bang ook voor haar hachje. En ze aarzelde en ze dubde en twijfelde. Kan ik dit wel doen? Zal het wel goed gaan? En toch, ze gaat ervoor. Met die ene daad van onvoorwaardelijk vertrouwen. Complete overgave. Het zal reddend blijken voor haarzelf. Reddend voor haar volk, voor het volk Israël dat zo werd bedreigd. Eén actie is het, maar wat voor een actie. Van je leven helemaal overleggen en dan ook alles verwachten en dan ook ervaren. Nee, dan kom je niet verkeerd uit. Nog altijd mogen mensen dat ervaren. Ook 500 jaar na dat bijzondere jaar 1517. Nog altijd mogen mensen dat ervaren. Dat is geweldig. Door genade alleen, door geloof alleen, hoe bevrijdend dat is. Sinds onze Heer Jezus heeft geroepen, het is volbracht, is er een gouden scepter van genade, van vergeving, van liefde van God. Je mag komen, wie je ook bent. Er is een nieuw begin dat Hij je schenkt. Door genade alleen, door geloof alleen. Zijn evangelie dat dus toegedekt kan worden. Ik denk dat het belangrijk is. Hè, dat aspect ook altijd weer te benoemen. Zeker ook als we de kerkhervorming gedenken. 500 jaar reformatie. Het kan zomaar toegedekt worden. Op de achtergrond raken. Dat is niet alleen in Luther's tijd zo. In alle tijden is dat zo. Ook bij ons. Soms gebeurt dat om heel begrijpelijke redenen. Denk aan die jongeren die tegen me zei, maar dominee, ik wil vooral iets ervaren van God. Ik wil graag sporen van God ontdekken in mijn leven, in deze wereld. Dat zijn de dingen waar ik mee bezig ben. Ik bid om de Heilige Geest. En ik zoek naar vrucht van de Geest in mijn leven, gaven van de Geest, zodat God ook echt tastbaar wordt en ik in mijn hart de kracht van God mag ervaren. Ik moet u en jou zeggen, ik vind dat prachtig. Ik vind dat prachtig als een jongere, niet alleen een jongere. Hè? Maar als je zo bezig bent met je geloof, kan op elke leeftijd. Het is mooi op elke leeftijd. En ik word daar warm van. En nog veel meer, die jongere die wijst mij op iets wat ook gewoon heel belangrijk is in het geloof. Onderdeel juist in onze tijd is dat denk ik zo belangrijk. He, wij leven in een tijd die ook weer andere vragen heeft dan de tijd van Maarten Luther. Bijvoorbeeld die vraag, waar zie ik nou iets van God? He, waar zie ik iets van God? Waar zie ik nou sporen van God? En dat is geweldig als je je daar in je gebed en in je Bijbel lezen dan naar mag uitstrekken. Dat je daarna verlangt om dat te ervaren, dat je daarmee bezig bent. En tegelijk zeg ik erbij, wat is het ook geweldig en belangrijk. Als die Bijbelse grondlijn van Esther, diezelfde grondlijn die Maarten Luther opnieuw ontdekte. Als die ook dan het fundament mag blijven van jouw geloof. Door genade alleen. Door geloof alleen. Anders gaat het ook zomaar mis. En wat bedoeld is als, zeg maar, als vrucht van je geloof. Dat je God ook echt mag ervaren. Dat je zijn werk leert te zien in je leven, in de wereld. Dat wordt ook zomaar voorwaarden die je jezelf gaat stellen. Of die je anderen gaat stellen. En als je nou dit niet hebt ervaren. Als je daar nou niet van kan getuigen. Ja, dan is er toch eigenlijk niet veel met jouw geloof. Die kant gaat het dan zomaar op. En wat als dat gevoel van Gods nabijheid er nou eens een keer niet is? Als God ver weg lijkt. Ook Esther had die momenten in haar leven. En Maarten Luther had het menigmaal. En zoveel gelovigen uit de Bijbel en uit de geschiedenis van Israël en van de kerk, die kenden dat. Ja, wat dan? Is het dan hopeloos? Ja, jawel dus, als mijn geloof staat en valt met wat ik voel. Wat ik zie. Bevrijdend toch wat Maarten Luther dan tegen je zegt. Bevrijdend wat Esther tegen je zegt. Bevrijdend wat de Bijbel tegen je zegt. Laat het fundament van jouw geloof nou maar heel eenvoudig zijn. Dat ene woord. Genade. Genade die je ontvangt door geloof alleen. En geloof, dat is in de kern niks meer, niks anders dan dat jij jouw lege handen vouwt om de belofte van God. Zo mag je ze aanpakken. Ja, dat is dus een wonder. Een wonder van, ja, van een cadeau. Van het mooiste dat je door God zelf wordt aangeboden. En dat dus zomaar toegedekt kan worden in onze tijd. In onze kerk gebeurt dat misschien vooral wel omdat we het eigenlijk allang weten. Niet doordat we het niet weten, dat was het probleem in Luther's tijd. Maar doordat we het juist wel weten. Allang weten. En waar Luther al jaren mee worstelde, vanaf zijn jeugd zat hij daarmee. Hoe krijg ik nou een genadige God? Ach, wij hebben dat van jongs af aan al zo vaak gehoord. En we kennen het verhaal van God. En we kennen het verhaal van Jezus en zijn offer voor ons aan het kruis. Het is er misschien wel bij je ingeramd. Je wordt er nauwelijks nog warm of koud van. En dan denk ik, zou zo'n maand, ja, zo'n dag misschien ook, komende week, 500 jaar herdenking kerkhervorming, zou het misschien voor ons daarin een stukje herontdekking kunnen zijn? Bevrijding uit de vanzelfsprekendheid. De ontdekking, hè, opnieuw de ontdekking misschien, dat wat je al zo vaak gehoord had. Je dacht, ah, dat verhaal dat ken ik wel. Ja, wacht eens even. Maar dat het nog eens echt bij je binnen mag dringen. Misschien wel voor het eerst echt bij jou binnen mag dringen. Dit is echt een wonder. Dit is iets waar ik mij echt over verbazen mag. Me verwonderen mag. Wat het fundament mag zijn van mijn leven met God. Fundament van een actief leven als een leerling van Jezus. Oh ja, waarin je er zelf voor mag gaan en voor de dienst aan je naaste en de dienst aan de wereld, aan Gods wereld ook. En je mag ervoor gaan en je kunt ervoor gaan, maar je kunt dat juist omdat je weet, de basis die is gelegd, nee, niet door mijzelf moest dat, maar dat heeft God gedaan. En daar mag ik op staan, daardoor mag ik met vertrouwen mijn weg met God door het leven gaan. Wat het middel bij uitstek daarvoor is, dat vind ik in dit hoofdstuk. Dat oude verhaal van Esther, ik lees het in vers 7. Het is de tekst die precies in het midden staat van het hele Bijbelboek. En zo hadden de rabbijnen in vroeger tijd al uitgerekend. En als je die tekst dan leest, dan denk ik, dat kan bijna geen toeval zijn. Er is dan al veel gebeurd. Koningin Esther, die daar zo kwetsbaar in de voorhof stond, wachtend op de reactie van haar man en koning. Ahasveros heeft haar de gouden scepter aangereikt. Zeg maar wat je wil, Esther, sprak de koning, al is het de helft van mijn koninkrijk. Maar Esther vraagt alleen een etentje met de koning en met eerste minister Haman, de bedenker van alle kwade plannen met het Joodse volk. En als Ahasveros bij het wijntje na afloop dan nog eens vraagt naar de reden van dit alles, dan zegt Esther, wat ik wil vragen, wat ik wens. En dan staat daar in onze Bijbel een rijtje punten. Ze maakt haar zin niet af. Durft ze niet? Is het nog niet het goede moment? Of is hier precies in het midden van dit Bijbelboek iets anders aan de hand? Wat ik wil vragen, wat ik wens, laten dit nou net de woorden zijn die in de Bijbel vaak voor het gebed worden gebruikt. Midden hier in dit boek, twee Bijbelse grondwoorden voor het bidden. Vraag, wensen, met al je twijfels, met al je zorgen soms misschien. Maar je mag het uitspreken voor God. En het zijn misschien helemaal geen mooie gebeden, geen fraaie volzinnen, helemaal niet af misschien. Of het lukt je niet eens om je diepste pijn te verwoorden. Maar weet u, weet jij, dat geeft dus helemaal niks. Zo leer ik van die vreemde middenzin in het Bijbelboek Esther. Die vreemde onaffe zin. Wat ik wil vragen, wat ik wens, puntje, puntje, puntje. Maar die onaffe zin is genoeg. En zo hoor ik het ook hier weer. Enkel in geloof te gaan, dat is genoeg. Enkel je handen te vouwen, je hart te openen voor wat hij wil geven, de koning met een hoofdletter, dat is genoeg. Want het belangrijkste woord in de Bijbel, dat is genade. En dan gaat het verhaal verder. En Esther vraagt om nog een maaltijd en nee, het is nog lang niet voorbij. En Haman gaat gewoon nog door met zijn complot tegen de Joden. En met zijn vrouw en vrienden heeft hij de ondergang van Mordechai al helemaal georganiseerd. Er staat al een paal klaar. Het is nog lang niet voorbij. Zoals het ook in onze wereld nog lang niet voorbij is. Wat een nood. En wat een ellende. En wat een vragen wereldwijd. Elke dag weer, als je het nieuwsbericht tot je laat komen. En soms zo heel dichtbij, soms opeens breekt het in je eigen leven. Vreselijk, verschrikkelijk. En toch, mogen we zeggen, de beslissing is gevallen. Want het laatste waar ik u en jou nog op mag wijzen, het gebeurde allemaal op de derde dag. Dat staat in het eerste vers, toen de derde dag aangebroken was. En als je je Bijbel een beetje kent, dan weet je, ja, dat is geen toeval. De derde dag. Zo vaak de dag van de beslissing in de Bijbel. Dat is de dag van de ommekeer. Dat is de dag dat het licht doorbreekt, terwijl het allemaal pikkendonker was. De derde dag. Dan denk je aan Pasen. Aan opstanding. Aan leven dat ons wordt toegeroepen, terwijl je dacht dat kruis en dood het laatste waren. De derde dag, dat betekent er is een levende God. En we hebben een levende Heer. De derde dag, zo is het hier in Esther 5, een klein Pasen. En in dat paasgeloof willen we dan ook gaan zingen. Een lied van verwondering. Een lied waarin een hart klopt. Een lied over genade en over geloof. Over Gods hart, dat klopt voor ons. Hart vol liefde, ook voor jou. Amen. Zullen we daarop gaan zingen? Uit het nieuwe liedboek, lied 654, de versen 1, 2, 4 en 5. 654. Versen 1 en 2, 4 en 5. In deze dienst vanavond willen we ook ons geloof belijden. Het is altijd mooi, de oude woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ja, met elkaar te horen, in ons hart mee te spreken. En daarbij ook te bedenken dat wereldwijd, ja, mensen met deze oude woorden door alle kerken in de wereld gedeeld, ja, eigenlijk met ons meebelijden. En dat op allerlei verschillende tijdstippen ook vandaag doen. Daar zit een heel mooi idee ook in. De hele wereld rond. Ja, klinken zo deze woorden. Mogen we ons ook verbonden weten met zoveel broeders en zusters. En nadat die woorden uitgesproken zijn, willen we dan zingen van lied 675, het eerste vers. Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht. Zullen we zo mogelijk daarbij gaan staan? Ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het rijk van de dood, maar die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, die is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. We gaan de Heere God danken en we gaan ook onze gebeden, onze voorbeden bij hem brengen. En we gaan danken de geboorte van Arvin, zoon van Arie, en Angelique Hogendijk, broertje van Artjen. En het schaapje heeft inmiddels een mooie plek gekregen hier op de liturgische tafel. We willen ook voorbeden doen voor de heer Kees van den Berg. Komende maandag, morgen dus, wordt hij geopereerd. Hij krijgt een nieuwe heup. We willen ook voorbeden doen voor Corrie Knapp, voor haar man Hagenap. Corrie en Hagenap kregen slecht bericht. Corrie blijkt ongeneeslijk ziek te zijn. En menselijkerwijs niet meer beter te kunnen worden. We willen bidden om heel veel kracht, nabijheid van de Heere God. En dan is er in het voorbedenboek ook voorbeden gevraagd voor Kifle Mariam Bayrouh, die enige tijd hier bij u in Waardig heeft gewoond en die gaat verhuizen van het Kerverland naar Bodegraven, daar een nieuwe start moet gaan maken. Wij willen bidden dat God hem daarin nabij is en ook in alle onzekerheid of zijn gezin wel of niet naar Nederland mag komen. Zullen we danken en bidden. Heer onze God, dank u wel dat u het bent, ja, die het fundament legt, gelukkig maar. Dat u het bent die garant wilt staan. En dat wat, ja, wij uit onszelf ook niet redden, dat u het ons cadeau doet door Jezus. En wat een geweldig woord is het, dat woord genade. Dat we mogen leven door geloof alleen. Leven van uw belofte. Ja, dan mogen we er ook voor gaan. Actief in de dienst aan u, de dienst aan onze naaste, de dienst aan uw wereld. Wat belangrijk is dat. Maar steeds weer afhankelijk van u. Steeds weer in dat besef dat u het begin bent en het einde zult zijn. Heere God, zo danken we u ook voor de herontdekking van de kerkenvorming. En we bidden u voor uw kerk in al zijn verscheidenheid wereldwijd, dat ze leven mag van die genade. En dat ze werk mag maken van dat geloof. Daarin mag gaan. Dat uit mag stralen. Deze wereld die het zo nodig heeft. Heere God, we bidden u voor mensen die het moeilijk hebben. En we denken aan Kees van den Berg, die morgen wordt geopereerd, een nieuwe heup krijgt. Wilt u geven dat het goed mag gaan en hem een goed herstel geven? We bidden u voor Corrie Knapp en haar man Hagen, het slechte bericht dat ze ontvingen. Heere God, wat een slag is dat. Wat is er veel te verwerken. Wat is er veel misschien ook met u te verwerken in het geloof. Heere God, laat in alle moeite dat een stukje kracht mogen zijn voor hen beiden, voor allen om hen heen. En wilt u zegenen in deze moeilijke tijd met al die zorgen. Wij bidden u voor Kifle Mariam Bayrouh, de nieuwe start die hij gaat maken in Bodegraven. Alle spanning en onzekerheid ook over zijn gezin, of dat over kan komen of niet. Wilt u een weg geven, Heere God, voor hem om te kunnen gaan. En hem omringen, ook in de nieuwe situatie, met uw trouw. Wij danken voor uw trouw. Ervaren door Arie en Angelique Hogedijk, de geboorte van Arvin, broertje van Artjen. Leven dat u hebt gegeven, leven hebt u ook gespaard. Dank u wel daarvoor en geef dat de kleine Arvin mag opgroeien tot vreugde van zijn ouders. En ook tot vreugde van u, als een schaapje van die grote kudde van de Heer Jezus. En Heere God, zo leggen we het allemaal bij u neer. Onze gebeden en onze dank. En we vragen u, ga zo met ons mee, verder de week in, bij alles wat op ons wacht, in ons werk, in de studie, de dingen thuis, hobby's, wat er ook aan plannen en verwachtingen zijn. De mooie dingen, misschien ook de moeilijke. Ga met ons mee. Houd ons vast. Doe ons gaan in uw hoede. Dat bidden we uit genade, om Christus wil. Amen. Er is gelegenheid om onze gaven te geven. En nadat dat gebeurd is, gaan we het Lutherlied zingen. En dat staat ook in de bundel Hemelhoog. 333. Ik had de liederen verkeerd opgegeven, nog uit de evangelische liedbundel. Maar de kosteres heeft het allemaal keurig overgezet. Zo ook dit lied. 333 is dat in Hemelhoog. En dat zijn drie verzen die in Hemelhoog zijn afgedrukt. Nou, ik denk het is mooi. Zo aan het eind van deze zondag. Ze dan ook alle drie te zingen. Laten we dat doen. 333 uit de bundel Hemelhoog. Na de collecte die nu eerst gehouden wordt. Wij mogen van hier gaan in vrede en met ons dragen de zegen van de Heere God. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God onze Vader. En de genade van de Heilige Geest zij met u en met jullie allemaal. Goede week allemaal.
Ik dacht zo de kaas op dat. Hè? Hoe dat staat.